En protocollen, denk ik. Hè? Want evidence-based is natuurlijk heel belangrijk. Dat hoor ik jou eigenlijk zeggen. Ja. Maar voordat je de evidence hebt, is één ding. En dan moet het ook nog in die protocollen. Want die wereld van preventie, waar jij het over hebt, en die wereld van die zorg, waar Erik het over heeft. Ja, daar zit dus de wereld van de protocollen en de professionele dingen natuurlijk. Tussen. Ja, zie het maar te doen. Want hoe moeten we daar nou mee omgaan? Ja.
Goedemiddag allemaal. Welkom bij het Twente Campus Café hier op 11 mei in ConnectU. Heel blij met iedereen die hier vandaag aanwezig is en alle gasten die we ook gaan spreken vandaag. We doen even de opening en ik zit hier aan tafel met Marijke van Hees en Marta Riemsma. En allereerst, Marijke, welkom. Dankjewel. Ja, en Erik. Sorry, Erik zit hier alvast voor ronde 1.
Ik ben nog niet aan de beurt, dus
sorry,
ik tel nog niet meer.
We hadden het er net over dat hij hier voor de mooigheid zat. En dus ja, daar is hij. excuus, dankjewel. Ben ik eventjes mijn vraag... Marijke, ConnectU. We zitten hier in ConnectU. Wat is ConnectU? Kun je dat heel kort even toelichten voor wie het nog niet weet?
Ja, ik denk dat heel veel mensen in Enschede het oude ziekenhuis kennen. Het oude MST. En daar zitten we. 55.000 vierkante meter. Dat leeg kwam toen het nieuwe ziekenhuis ontstond. En met deze plek zijn we bezig om er een campus van te maken. Waar wordt gewoond, waar wordt gewerkt, waar onderzoek gedaan wordt, waar wordt ondernomen. En dat betekent dat het een plek is waar veel talent en bedrijvigheid en onderzoek en onderwijs samenkomt. En dat begint zich zo langzamerhand te vullen. We zijn sinds eind 2016 begonnen op deze plek. En corona was natuurlijk even lastig als je wil ontmoeten en als je iets wil ontwikkelen waar mensen bij elkaar komen. Maar je ziet vandaag en ook in de afgelopen tijd dat de plek steeds leuker wordt daarvoor. En we verwachten eigenlijk dat we de komende jaren echt die betekenisvolle stadscampus kunnen worden waarvan iedereen hoopt dat het er wordt. En dat is dus niet alleen onderzoek, het is denk ik ook goed om het ROC te noemen en het HBO, wat allebei ook hier veel aanwezig is. Ja. En wat voor de stad en voor de hele regio, en je zou kunnen zeggen ook voor het land, belangrijk is.
Ja, nou, prachtige omschrijving.
Dank je.
Marta, welkom.
Dank je.
Namens de Dutch Innovation Days.
Ja, ik ben hier bevallen van mijn jongste kind.
Oh, echt?
Dus het is een hele, hele vruchtbare plek is dit.
Oh, ja. Ja, dat is wel waar.
Ja.
Dutch Innovation Days, wij zijn een officieel site event. Maar voor iedereen die hier zit en die straks naar deze opnames kijkt of luistert, wat zijn de Dutch Innovation Days en waarom moeten wij daar naartoe?
Ja, jeetje, Mina, hoe lang heb ik ongeveer? Nee, ja, de Dutch Innovation Days, het is de derde editie, dat is goed om te weten. En het is dus een evenement in opbouw. Ik ben, als ik door de stad loop, is iemand al in de stad geweest? In de kerk, Concordia, Kleine Willem.
Ja, knikken, ja.
Ja, ik wil stond zelfs op het programma ook, dus dat is heel goed. Maar dan zie je gewoon een oranje gloed bijna door de stad wandelen. Wat volgens mij echt fantastisch gelukt is. En het evenement wordt steeds een beetje groter. En het is bedoeld om een licht te schijnen op pioniers, op mensen die vernieuwen. Op nieuwe technologie, op wetenschap, op kunst. Op het liefst ook de crossover tussen al die vakgebieden. En met als doel om te kijken van ja, wat voor oplossingen liggen er eigenlijk klaar of zijn er in ontwikkeling voor de grote uitdagingen van deze tijd. En jij had zei net van misschien zijn we hier goed voor Enschede, voor Twente en misschien ook wel voor de rest van Nederland. Het is ook heel uitdrukkelijk de bedoeling om er niet echt per se een Twents evenement van te maken, maar juist een evenement wat ook aantrekkingskracht heeft op mensen uit de rest van het land. En dat lukt aardig. Ik sprak een clubje uit Amsterdam. Die kwamen hier vanochtend aangelopen. Een aantal daarvan hadden een koffer bij zich. En die vroegen, waar is hier de kofferopslag in Enschede? Ik zeg nou, ik weet niet of we die hebben. Ik vrees van niet. Maar daar is wel een fietsenstalling. Misschien dat ze hem daar kunnen omslaan. Maar goed. Dat lukt aardig. En als je kijkt naar het programma, dan is dat ongelooflijk divers. Ik was vanochtend bij Carlijn Kingma en Thomas Bolle in de Oude Kerk. Dat ging over de financiële wereld en hoe zij die proberen in kaart te brengen. En ook proberen te doorgronden. Ik was van Emma van der Lees. Die was een biodesigner die alles vertelt over gisten en schimmels en bacteriën. En wat die kunnen betekenen. Ik was bij de Battle of the Robots. Ik was bij een vegan cowboy die bezig is met het maken van kaas zonder ervoor koeien te gebruiken. Ja, het is gewoon een super
variëren. Ja, maar waar moeten we dan vandaag, vanmiddag of morgen nog naartoe?
Nou, vanmiddag is het programma niet meer zo heel erg uitgebreid. Ik zou zeker even kijken of je naar onze professor Bram Nauta kan. Hè, die wereldwijd beroemd is in San Francisco. Eigenlijk niet over straat kan, maar in Enschede weten we bij God niet wat hij allemaal doet. Maar die een hele belangrijke schakeling, Nauta-schakeling heeft ontdekt. Waardoor alle chips veel sneller gaan dan ze ooit gingen. Cool. Iemand met wereldwijde impact, dus dat is zeker interessant. En ik kijk ook even naar de dag van morgen. Ik waarschuw je alvast, er zijn een paar echt grote namen op het programma. Waaronder Frans Timmermans. Die is in de Grote Kerk, die begint de dag. Ik zou echt vroeg komen, want ik denk dat het bommetje vol zit.
Ja,
we hebben Alexander Klupping over AI. Iedereen heeft het over AI. Nou, kom vooral, want hij heeft ook samen met... Hij komt ook morgen met een aantal sectoren hier in Twente. De bouwwereld, het onderwijs, de medische wereld gekeken. Wat is de impact van AI? Daar gaat hij verslag over. Anne Grimbert is er en ook bijvoorbeeld... Niet te vergeten Colin Benders, ook wel bekend als Skypeman. Ik moet je eerlijk zeggen, dat is gewoon een geweldig programma. Dat vind ik ook
absoluut,
echt. Even los van het feit dat ik erbij betrokken ben. Maar dat we dat hier nu in Enschede hebben en dat je... dus nogmaals, je vroeg waarom. Nee, ik vroeg ook hoeveel tijd kon ik hebben. Maar
dan komt geen einde aan, want zaterdag gaat het ook nog weer door.
Ja, want het is een tweedaags festival met een inhoudelijk programma. En daarnaast is er ook een expo. Die is in de oude V&D. Dat heet nu het Warenhuis.
Op Kruispunt de Graaf, voor de mensen die een beetje bekend zijn in Enschede.
En daar zijn een aantal kunstenaars die nieuwe technologie proberen toegankelijk te maken voor een wat groot publiek. Er zijn ook een aantal woendekammers. Carlijn Kingma had ik het al even over. Die heeft daar ook een kamer ingericht met al haar fantastische werken. Je weet niet wat je ziet. Ja. Dus dat is ook aardig.
Dus op zaterdag ook absoluut.
Ja, die is op zaterdag ook nog open. Ja.
En, maar dan is ook... en oude uitvindingen.
En oude uitvindingen die hier in Twente natuurlijk gedaan zijn. Zoals die Holborn computer. Ik weet niet of iemand hem al gezien heeft. Maar dat is, daar kon Apple een puntje aan zuigen in de tijd dat zij met hun eerste personal computer kwamen.
Ja, die hadden wij hier.
Ja, die hadden wij hier al. Dus eigenlijk, kijk... Wat mooi zou zijn, we zitten hier volgens mij met allemaal ondernemers of mensen die op een of andere manier bezig zijn iets moois voor een klant of voor een publiek te maken of te veranderen of te verbeteren. Ik ben er zelf heel trots op dat we deze stad gewoon even een aantal dagen flink roze kleuren, om even zo te zeggen.
Nou, ik ook.
En dat het gewoon de moeite waard is om hier te komen en dat we zien wat hier allemaal voor moois is. En morgen schijnt de zon. Ik zie al die terrassen voor me op de Oude Markt, bommetje vol. Al die mensen met die kaarten hier, die hier rondlopen en denken, jeetje Mina, waarom ben ik nooit eerder in Enschede geweest? Wat is dit voor een topstad?
Ja.
Ja,
nou, daar gaan we voor.
Ja. Ja,
en bij die expo kun je ook zo'n mooie trui kopen.
Absoluut. Er zijn ook t-shirtjes. Dat morgen mooi weer. T-shirtje kan je ook kopen.
Dus als je denkt, die wil ik ook.
Het is eigenlijk idioot dat jij hem aan hebt en niet ik. Maar goed.
Het zijn je vergeven. Dankjewel Marta. Volgens mij een bevlogen betoog. En volgens mij meer dan genoeg reden om even te gaan kijken morgen.
Ik ga dat zeker doen. En ik smeer hem weer als jullie het erg vinden.
Dat is helemaal goed.
Ja,
dankjewel. Oké.
Hoi.
Dankjewel Marta. Nou, dan zitten wij hier voor Twente Campus Café. En wat we ervan gemaakt hebben is een soort mediacafé. Dus je ziet ook een beetje deze opstelling. Erik zit er al. Ik vraag Hermie ook even om aan tafel te komen. Want dan gaan we eigenlijk gelijk aftrappen naar ronde 1. Het thema vandaag is hoe bewegen we mensen meer om technologie te omarmen. En daar zitten heel veel invalshoeken aan.
Hermie stikken vingers vast.
Ja. Oh, ik dacht dat het truc was. Maar... En in deze eerste ronde praten we ongeveer een kwartiertje. Dat doen we 4 keer. Als eerste aan tafel zal ik zo meteen de gasten even introduceren. Ronde 1 en 2, daar hebben we even een wisseling tussendoor met mensen die aan tafel komen zitten hier. En tussen ronde 2 en 3 hebben we even een korte pauze. En om 5:30, dan kunnen we lekker aan de borrel. En dan kun je gelijk doordenderen nog naar een feestje bij de Dutch Innovation Days. Eerste ronde, welkom Erik Bolkotter.
Ja, dankjewel.
Welkom Hermie Hermsen. Het onderwerp van deze ronde is het gebruik van digitale tools en moderne technologieën om de onder druk staande zorg te ontlasten. De zorg staat ontzettend onder druk. Jullie bewegen je daar op verschillende manieren in en om. En als ik met jou wil beginnen, Erik. Je hebt je eigen bedrijf daarin.
Ja, klopt.
En jij hebt ook een rol gehad bij de Technologie- en Zorgacademie, ook wel bekend als TZA.
Ja.
Hoe zou je zelf zo kort mogelijk zeggen wat je doet?
Hoe lang heb ik?
Heel kort.
Die kaart is al gespeeld. Ja. Nee, ik heb samen met René Stam heb ik bedrijf Innovatie & Co. En wij doen eigenlijk twee dingen. Wij geven advies. Dus wij zijn actief voor gemeenten, voor onderwijsinstellingen, voor zorg. Als het gaat om innovatie en vernieuwing. Wij begeleiden die processen. En gaan samen eigenlijk met die bedrijven en organisaties op zoek naar de antwoorden. En aan de andere kant ontwikkelen wij zelf ook concepten. Voor maatschappelijke vraagstukken.
Ja,
dus dat is even in een nutshell, zeg maar.
Ik was gisteren heel even bij jullie op kantoor. Daar stond een scherm met een bewegingscamera.
Ja.
En als je dus langs dat scherm loopt, beweegt het met je mee alsof het een digitaal raam is.
Klopt.
Super gaaf. Maar dat gaan jullie, hebben jullie gemaakt om in een zorgcentrum te zetten voor oudere mensen die...
Ja, klopt. Dat is wel meer de echte René's kant van met Textown Games natuurlijk. Ja. Dat zit hier heel erg op Serious Gaming. En ze hebben daar dat Digital Window, heet het dan, gemaakt om mensen met dementie, die eigenlijk op driehoog achter in een zorginstelling zitten, maar misschien van het platteland komen, toch kunnen laten ervaren de rust die het geeft om naar buiten te kijken.
Ja.
En je krijgt dus natuurbeelden te zien en het scherm beweegt eigenlijk met jou mee. Dus je perspectief is net zoals dat je hier buiten door het raam in kijkt.
Ja, supergaaf.
Dus dat soort dingen, nou, dat zijn ook projecten die in dit geval de specifieke René oppakt, maar we hebben ook dingen die wij samen oppakken.
Ja, ja. En die zorginnovatie, als ik het zou mogen zeggen, is het hard nodig.
Ja.
Want er is heel veel zorg nodig en er is te weinig personeel. En dat gaat in de komende 10 jaar misschien wel niet zomaar veranderen.
De komende 10 jaar hebben als we niks doen, 140.000 mensen tekort in de zorg.
140.000, ja. Ja, dat is niet gering. Maar daar zouden we met innovatie misschien wel wat aan kunnen doen. Maar gaat het wel snel genoeg?
Nee, het gaat niet snel genoeg.
En waar ligt het aan?
Ja, ik had het net in het voorgesprek even met Hermie ook over. Het heeft een aantal aspecten. En je ziet dat redelijk al de waan van de dag regeert. Je zit al in onderbezetting.
Iedereen is al heel druk.
Iedereen is al heel druk. Het voelt heel erg als erbij.
Ja.
Dus je hebt echt te maken ik vind dat organisaties niet klaar zijn voor innovatie.
Okay.
Dus de basis van een gemiddelde zorginstelling is toch vooral het verlenen van zorg. En hoe hou ik alle potjes in de lucht.
Het zijn geen Googles met die mindset.
Nee. Als je echt kijkt naar de commerciële bedrijven, die hebben gewoon een dedicated budget voor innovatie. Dat zit gewoon echt in hun DNA. En dat ontbreekt nog. Het is niet zozeer de wil, maar dat ontbreekt nog. Dat is één aspect. Ander aspect is denk ik, je moet je personeel meer gaan krijgen.
Ja.
In de zorg werken heel veel mensen die zeggen van, ik ben de zorg ingegaan omdat ik voor mensen wil zorgen. En inzet van technologie, maar ook sociale innovatie vraagt veel meer een andere manier van werken. Ja. Dus dat heeft effect op jouw werk. Daar moet je ook in geleerd worden. Die ruimte moet je krijgen. En de derde is het systeem. Als je naar het ook over hebt. Als je kijkt naar de bekostiging.
Ja.
Is het moment dat jij iets doet in het hele preventieve deel. Het voordeel daarvan, financieel valt niet in jouw portemonnee, maar dat valt weer in de portemonnee van een andere organisatie.
Dus zorg dat iemand niet ziek wordt.
Ja.
Ja, dan heb je daar eigenlijk niks aan.
Nee, dat is hartstikke fijn. Maar vervolgens word je. Dus dat zijn eigenlijk een beetje drie aspecten waarvan ik denk, daar moet echt wat op gaan veranderen. Om echt verder te komen, wat we nu heel veel doen, is we doen super gave dingen. We ontwikkelen echt hele mooie dingen. Nou, Hermie heeft daar ook prachtige voorbeelden van.
Ja, gaan we zo
maar
luisteren,
het blijft nog een beetje bij en dan. Dus de echte opschaling, implementatie. Ik denk dat we daar een heel groot vraagstuk hebben. Maar dat vraagt meer dan alleen een beetje geld of visie.
Ja.
Dat vraagt ook iets van het systeem.
En maar Erik, misschien ook even dan als sidekick mag ik af en toe ook een vraag stellen.
Zeker.
Heb jij nou het gevoel dat verzekeraars daar ook voldoende aandacht voor hebben? Want er is natuurlijk een bekostigingsvraag.
Ja.
Het huidige systeem, dat is die zorg wordt geleverd, wordt bekostigd en wordt betaald. Die innovatie is ook al jarenlang dit probleem. Wat jij schetst is eigenlijk ook al behoorlijk lang bekend.
Ja.
Maar de technologie is tegenwoordig veel toegankelijker. Het is veel makkelijker dan 10, 15 jaar geleden.
Ja.
Zijn die zorgverzekeraars daarin meegegaan? Zijn ze oververmoeid geraakt dat het niet opschoot? Zijn ze wel actief genoeg nu hierin?
Nee, ik denk ook dat zij zijn onderdeel van het systeem. Net zoals de zorginstellingen, net zoals de zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten, die allemaal onderdeel zijn van het systeem. En je hebt daar je rol in. En wat je nu nog ziet, is dat iedereen heel erg op zijn stukje zit te kijken van wat betekent dit voor ons en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk bij een ander indruk. Terwijl ik denk van je moet veel meer gaan kijken van wat wil je oplossen en welke bekostiging hoort daarbij. Omdat het anders, je gaat gewoon op een infarct af, zeg maar. Dat is een beetje mijn... het is een doelbeeld, maar ik denk dat als we niks doen, gaan we het dan gaan we echt een probleem krijgen.
Ja, twee dingen. Je zegt net van, ik ben de zorg ingegaan omdat ik met mensen wil werken. Dat zal voor heel veel mensen ook heel erg waar zijn. Maar is het soms ook niet een beetje een excuus om niet te willen innoveren?
Deels wel, maar je ziet gewoon dat je... dat heel veel mensen, nou ja, toevallig hebben we laatst een opdracht gedaan. Dat ging over hoe kun je studenten die goede ideeën hebben nu, hoe kun je die kracht nou borgen? He, als je nu als student binnenkomt en je hebt leuke ideeën en je denkt van, goh, ik heb een mooi plan of ik zie iets. Dan wordt er heel snel gezegd, ja, maar weet je, wij werken al 25 jaar zo, dus dat doen we niet. Ja. Dus je merkt wel dat de houding ten opzichte van innovatie en vernieuwing, die is niet heel erg positief. En dat is chassering natuurlijk, hè, maar ja, algemeen genomen is dat denk ik wel een ding waar echt nog een wereld te winnen valt. Dus dat is één van die aspecten.
Dat is cultuur en mindset.
Dat is echt cultuur en mindset, ja.
Ja, dat zeggen we in een regio waarin we er een beetje prat op gaan, dat we juist wel daaraan werken, hè?
We werken er zeker aan. Alleen ik zou wel eens mooi vinden als we soms nog iets dwarser zijn en zeggen, we gaan het gewoon echt anders doen.
Ja.
Los dan maar even van wat een zorgkantoor of een zorgverzekeraar of het ministerie vindt. We gaan het gewoon echt anders doen. Ja. En daar zie je wel voorbeelden van. Maar nou ja, het mag nog wel iets meer, denk ik.
Maar is dan het systeem wat jij ook noemt, is dat dan ook een beetje follow the money? En uiteindelijk bepaalt dat toch weer?
Voor een heel groot deel is dat nu nog het geval. Ja. Terwijl iedereen wel zegt, weet je, we moeten echt kijken, wat is de vraag, wat wil je oplossen? Dus hè, de eindgebruik centraal, de klant centraal, de burger centraal. Nou, supermooi, maar daar begint het ook. Hè. Dus dat betekent het zaakje is gepland. Maar nu moeten we daar wel met elkaar gas op gaan geven, dat het ook echt die kant op gaat.
Ja, oké, interessant. Aan de andere kant, Hermie, welkom.
Ja, dank je.
Wil je iets dichter bij de microfoon gaan zitten? Dan kunnen we jou goed horen. Jij bent professor op de UT in telemedicine. En je hebt heel veel verstand en ervaring met dingen als e-health. Zou jij ons kort kunnen vertellen, wat is e-health eigenlijk? Wat moeten we ons daar nou bij voorstellen?
Ja, e-health is een beetje echt een enorm begrip. Hè. Elke dag lees je erover, maar wat is het nu? Officieel is het gebruik van digitale informatie om de gezondheid te verbeteren van de bevolking en de persoon. Dus feitelijk wat veel op neerkomt is het enerzijds ontwikkelen van coaches, kunstmatige intelligentie gedreven coaches.
Ja.
En anderzijds ook de zorgprofessionals te helpen met hun het maken van beslissingen.
Oké, en dat laatste, dat zou bijvoorbeeld betekenen dat ik wel thuis zit, maar dat er apparatuur mijn bepaalde functies in de gaten houden en in het ziekenhuis de dokter een melding krijgt als het toch niet goed gaat?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, een voorbeeldje is bijvoorbeeld pas geleden iemand op gepromoveerd. Dat ging over astma-onderzoek bij kinderen.
Ja.
Kinderen die met astma, die hebben regelmatig dat ze dan benauwd krijgen. En dan moeten ze naar het ziekenhuis om bij te komen en weer een zuurstof en zo. En daar hebben we nu een systeem voor ontworpen. Heeft Martien van der Kamp was de promovendus. En daarmee is het mogelijk om dat op afstand te monitoren en op tijd in te grijpen.
Okay.
En hij heeft nou een studie gedaan met een groot aantal astmakinderen. En dan zie je 80% minder ziekenhuisopnames.
Ja, dat is voor kinderen.
Dat is fantastisch. Echt fantastisch.
Ja.
En dat soort studies hebben we nu echt nodig om de wereld te overtuigen dat dit de weg voorwaarts is.
Ja. En dan bedoel ik de wereld. Is dit de weg voorwaarts?
Ja, nou, e-health wordt nu echt gezien als zogenaamde key enabling technologie.
Okay.
Dat, omdat het mogelijk maakt om data te verzamelen, om erover te redeneren, te delen. Hè? Maar er wordt wel gesteld dat we niet uit deze crisis komen zonder e-health.
Ja,
ik denk dat dat een goede constatering is.
Er is veel te weinig personeel, maar weet je, als je niet 5 kinderen in het ziekenhuis hoeft te behandelen, maar eentje en die andere 4 is op tijd ingegrepen, dat is dan de winst, toch?
Ja, we moeten echt ervoor zorgen dat er... kijk, het ziekenhuis is gewoon een reparatie.
Ja, want dat is interessant. Want ik las dat jij zelf zegt, we zijn bezig met reparatiezorg. Daar zijn we heel lang mee bezig geweest.
Ja.
En we leven veel langer, maar niet per se gelukkig. Want we hebben toch allerlei kwalen, omdat we zijn gerepareerd, dus we waren een beetje stuk.
We blijven ook een beetje stuk.
Ja, precies. En de kern is dus, we moeten gezonder gaan leven. En er moet veel meer focus op preventie.
Ja.
Is e-health dan een oplossing of de oplossing?
Nou, e-health is niet de oplossing, maar e-health is wel het gereedschap waarmee je dat kunt doen.
Ja.
He? Daarmee kun je die monitoring, want bijvoorbeeld bij die astmakinderen, die kun je doen en je kunt mensen coachen op basis van eigen informatie.
Ja.
Hè? En ja, wat we moeten inderdaad gezonder gaan leven. Maar dat is ontzettend moeilijk.
Ja, dat is heel
ik vond het altijd wel leuk als je ziet, bijvoorbeeld als je begin januari, als je naar het zwembad ging, lag dat helemaal vol.
Ja, op de sportschool. Ja.
Iedereen denkt van, ik heb te veel gegeten, dus ik ga wat doen.
Ja.
En dan ebt dat weg. En tegen de tijd dat we weer in een bikini moeten, dan moeten we weer. Ja. Maar het is voor ons heel moeilijk. En als we daar wat hulpmiddelen bij gebruiken door die coaching apps die ons motiveren. Hè, en bijvoorbeeld koppelen aan gaming. Dat is een heel succesvolle richting.
Ja.
Hè, dan,
dat het meer een spelletje wordt.
Ja, dat het
leven.
Een spel wordt. En dat je gebruik maakt van peers. Van lotgenoten.
Ja.
Hè,
dan, het sociale aspect.
Ja, dat sociale druk.
Zijn er al voorbeelden van? Iets wat heel succesvol is?
Nou, ik vind altijd de meest succesvolle toepassingen zijn de Tamagotchi vroeger. Hè?
Ja,
dat was en de Pokémon Go. Ja, dat is echt. Ja. Toen was iedereen in één keer aan het bewegen.
Klopt. Of, ja, er waren kinderen die tot 40 kilometer per dag liepen met Pokémon Go.
Ja. Dan kun je inderdaad afvragen.
Sommige kinderen zijn ook nooit weer teruggevonden, dat klopt, ja. En je hebt het over dat soort dingen. Ik heb ook een sporthorloge om, sommige mensen hebben een Apple Watch om. Waarom krijg je toch vaak de reactie bij een huisarts of anderzijds een arts van... ja, dat is leuk dat u dat horloge heeft, maar daar ga ik niks mee doen. Is daar een goede reden voor of is dat ook een beetje van...
Nou, laten we eerst zeggen dat de huisarts is al heel druk. Dat is één ding.
Zeker, daarom juist.
Maar dan, weet je, de huisarts kan er niks mee. Omdat het elke persoon komt bij wijze van spreken bij een andere app. En met andere gegevens. Kijk, 4800, nou ja. De arts moet dat kunnen interpreteren. Hij moet het ook, betrouwbaar zijn voor hem.
Ja.
En wat er nu ontbreekt nog is een soort... Ja, een certificaat van betrouwbaarheid.
Ja, maar toch als je bij Apple dan kijkt, valdetectie en een ECG kunnen ze er eigenlijk op doen. Wat in Amerika zo goed als goedgekeurd is.
Ja, het dringt wel door.
Komen we dan, net wat Erik zegt, veel meer op cultuur en op mindset? Of is het echt niet te doen?
Protocollen, denk ik. Hè? Want evidence-based is natuurlijk heel belangrijk. Dat hoor ik jou eigenlijk zeggen.
Ja.
Maar voordat je de evidence hebt, is één ding. En dan moet het ook nog in die protocollen. Want die wereld van preventie, waar jij het over hebt... en die wereld van die zorg, waar Erik het over heeft... ja, daar zit dus de wereld van de protocollen... en de professionele dingen tussen. Ja, zie het maar te doen. Want hoe moeten we daar nou mee omgaan?
Ja, dat is MDR's
en alles wat daarmee samenhangt.
Zeg je?
De MDR's en alles wat daar weer mee samenhangt.
Ja, er zijn heel veel... Ja. Hobbels eigenlijk nog.
Ja.
Anderzijds, er zijn ook nu hele grote bewegingen eigenlijk... dat die data van de wearables en de apps... dat die geaccepteerd gaat worden. Maar dat moet wel ingebouwd worden in het protocol.
Ja.
Moet ingebouwd worden in patiëntendossiers. Dat soort zaken. Hè, want...
En kunnen wij daar dan in deze regio ook door die samenwerking die we natuurlijk ook zoeken op dagen zoals dit, op plekken zoals dit. Kan je daar ambitieuzer in worden dan we nu zijn?
Nou, we zijn al aardig bezig om daar een stuk ambitieuzer in te worden. Enerzijds, als ik naar de UT met bedrijven en Saxion. Wij hebben al een behoorlijk ecosysteem. En als je kijkt, landelijk zijn wij de beste in e-health technologie.
Oké.
Dat is vrij onbetwistbaar inmiddels.
Nou,
maar,
dat is wel iets om trots op te zijn.
En we zijn bezig om met zorginstellingen afspraken te maken over de implementatie van e-health. Dat is ook een grote verandering, want zorginstellingen willen nu.
Ja.
En dat is...
Ja. En afsluitende vraag, en dan hebben we nog tijd voor wat vragen uit de zaal. Wanneer zijn dan de eerste wat grotere dingen dat we dat gaan merken?
Dat is een goeie.
Er zijn initiatieven.
Nou, ik denk binnen een paar jaar nu. Ik denk dat het nu zo aan het versnellen is dat het in pakweg 2 jaar... dat er al behoorlijk veel echt geïmplementeerd is op grote schaal in Twente.
Okay. En kan je dan bedrijven die hier zitten, of het bedrijf wat jullie nu doen, hè? Kan je daar een rol in spelen in die versnellen in die markt, in de doorbraken?
Ja, absoluut. We moeten ervoor zorgen dat de ziekenhuizen nu echt op gang komen. En dat de goede infrastructuur komt. En dan kun je alle nieuwe innovaties daarop inpluggen. Ja. Dat is een beetje het idee.
Dus we hebben eerst even iets nodig waar we op kunnen inpluggen.
Ja.
Ja, en een beetje rebelsheid. Dat is ook wel een
goede. Ja,
maar goed, dat zei je al. Want er zijn nu ook instellingen die hebben al gezegd, bijvoorbeeld de hele medicatiecontrole. Daar stappen we van af. Of we gaan bevoegd en bekwaam. Weet je, dus je ziet al wel dat ze. En dat is wel mooi dat je ook die samenwerking hebt. Dat je dan massa hebt om ook te zeggen tegen het systeem. Want uiteindelijk zijn we allemaal onderdeel van het systeem. Van we gaan het nu anders doen. En dat dus ik was misschien wat. Nou, ik chargeer een beetje. Maar ik denk dat wel een belangrijk is. Dat je die massa hebt. En dat je elkaar daarin opzoekt om dat ook te gaan.
Ja, precies. Ja.
Dus echt gloort heel veel hoop aan de horizon.
Er gloort zeker hoop aan de horizon. Maar,
leuk.
Ja. Ja.
Dank jullie wel.
Het begint nu echt te bewegen allemaal. Dus dat is heel goed.
Dat is het punt. Ja. Nou, dat is goed te horen. Dat stemt mij ook gelukkig richting de toekomst. Ik kan me voorstellen dat er wat vragen uit de zaal zijn. Dan komt Marleen even naar u toe met de microfoon. Wie heeft er een vraag voor een van deze twee heren naar aanleiding van dit gesprek?
Hermie zei van we hebben infrastructuur nodig om op in te prikken. En nog een ding, maar wat mist dan in de huidige infrastructuur waardoor bepaalde zaken, bepaalde pilots niet opschalen of niet doorzetten of wat dan ook. Dus wat is die infrastructuur die extra nodig is wat jou betreft?
Dat is vooral eigenlijk een digitale infrastructuur om data uit te wisselen. En,
platform.
Ja, een soort digitaal platform. Ja, dat is wat nu vooral mist. Afgelopen jaren zijn er allerlei platformen bijgekomen, maar die zijn niet uitwisselbaar en het schaalt niet.
Ja, daarnaast denk ik ook wel dat je. Ik pak even over de ouderenzorg. Hè, dat je daar ziet dat je werkt heel veel met de ECD's en de EPD's. Maar alle oplossingen, het zijn vaak standalone oplossingen. Dus die ook, nou ja, precies. Dus waar landt het dan? En wat, dus ik heb ook al eens gezegd van, tegen die EPD-leveranciers van, in potentie hebben jullie gewoon goud in handen. Hè, maar dat jij die data die binnenkomt kunt vertalen naar die zorgprofessional. Hè, dat je wel zegt van, met die astma-patiënt, wij voorspellen nu onrust. En dat kan ook bij mensen met dementie zijn. Of, die slag moet echt gemaakt worden. Dus je hebt gewoon wel de spelers nodig in dat ecosysteem om ook die verandering echt te gaan doorvoeren. En daar zie je best wel veel. Ja, met name die leveranciers kan nog wel wat huiverigheid om die stap te gaan nemen, zeg maar.
Wil jij zit straks ook nog in het programma. Vraagstukken rond identificatie, authenticatie, dat uniformeren, standaardiseren. Dat kan natuurlijk ook wel enorm helpen. Ja. Als die laag niet meer in al die aparte producten hoeft te zitten. Dus het is wel spannend om te kijken
straks,
wat jij ervan vindt.
Daar gaan we straks over hebben. Ik geloof dat er nog een vraag was. Klopt dat?
Ja. Ik vroeg me uit uitwisseling van data. Dan richt het zich waarschijnlijk op beveiliging van data. Er zijn bovenop het internet hele mooie protocollen zoals X-Road. Die heeft zich ook bewezen, waarbij data in transit volledig veilig wordt getransporteerd. En dat ligt er al jaren. En het is ons ook geschonken vanuit Finland en Estland als open source. Dus ik vraag me daar dan eigenlijk af, waarom wachten we eigenlijk? Waarom?
Ja, waar is het wachten op? Ja.
Ja. Dat is een hele lastige. In de zin van. Het is ook een gebrek aan regie. Wie beslist dat nou? En er zitten ook heel veel governance vragen aan. Hè? Van wie is die data dan. En het veilig transporteren van data. Dat is op zich niet zo'n issue meer. Maar. Eerst dachten we verzamelen alles. Hè? Grote data lakes. Maar goed, dat. Daar wil niemand aan. Dus nou moeten we andere manieren verzinnen om die data te processen.
En dan, is het idee dan te combineren met wat je ziet wat Tim Berners-Lee doet, een van de uitvinders van het internet. Die zegt eigenlijk moet je allemaal, hij noemt het een soort pot, maar het is eigenlijk een soort computer. Maar het is ook een soort kluis die je zelf hebt, waar jouw data in zit, waar je op een bij dat Tinder-achtige manier kunt zeggen wie mag wat van mij nu weten.
Ja, ik vind dat een hele elegante oplossing.
En maar zijn wij ook allemaal in staat om dat te kunnen? Dat is
die,
dan
krijgt, de die krijgt de laatste tijd meer aandacht.
Ja, gelukkig. Ja.
De mapmeis en alles wat dat...
maar dat is ook weer... Ja, een hoop.
En het lastige is, tussen professionals gebeurt ook heel veel. En als die iedere keer apart in jouw potje moeten inloggen... Ja. Zonder dat ze het onderling kunnen samenwerken daarin... dan wordt het ook problematisch. Ja. Dus de kant, en die is nu dominant.
Ja. Dus en ja, was wachten op, maar dat is dus dit soort vragen.
Ja.
Ja.
Maar het is een buitengewoon complex vraagstuk.
Ja, het zal niet makkelijk zijn.
Ik bedoel, de technologie is een van de meest makkelijke dingen daarvan.
Ja. Nee, kun je gewoon mensen en processen. Ja.
Eigenaarschap, governance. Ja.
Nou ja, hopelijk een antwoord op je vraag. Nou, dat is heel goed. Dan dank ik Erik en Hermie. En dan gaan we even van gasten wisselen. En dan gaan we door naar ronde 2. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Applaus voor Erik en Hermie.